Goedenavond gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing voor vanavond is uit Spreuken 5 en Maleachi 2. Daarnaast lezen we zondag 41. De kerkdiensten voor zondag 20 mei, eerste Pinksterdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Op maandag 21 mei, tweede Pinksterdag, zal er om 9:30 een gezamenlijke dienst zijn in de kerk van Kerkwijk. Dan gaat proponent L.L. van de Dol uit Nederhemert voor. De collecte. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is er de Pinksterzendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. De voorzang in deze dienst is Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. We zingen ook vers 2. Hij zal uit vogelsvangers net u veilig doen ontkomen. Hij is het die uw leven redt. We zingen deze psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 45, de versen 6 en 7. Psalm 45 is een bruiloftslied. En hierbij is de Heere God de koninklijke bruidegom. Een koning, een bruidegom, die zijn volk lief heeft als zijn bruid. En in de versen die we zingen zien we dat deze bruid er schitterend uitziet, mooi is en ze gaat haar bruidegom tegemoet. Vers 6 zingen we, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. En ook vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. We zingen van Psalm 45, de versen 6 en 7. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 89, het eerste vers over de eeuwige trouw van God die nooit wankelt. Het mag ook een voorbeeld zijn voor de trouw van mensen onder elkaar en ook voor de trouw in een huwelijk. We zingen van Psalm 89 over de trouw van God. Het eerste vers. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Getrouwe God en Vader, u hebt ons uw woord gegeven. Heilige Schrift, u die God die gesproken hebt en ons in de Bijbel ook die schat van het woord hebt toevertrouwd, hebt geschonken aan uw kerk en op deze avond zijn wij bijeen om de schriften te openen, erin te lezen, te luisteren naar de verkondiging van dat woord, om te ontdekken wat u te zeggen hebt, hoe u de weg wijst in uw geboden, in uw beloften, hoe u zelf bekend maakt in uw woord, dat we u zouden kennen en dienen en naar uw wil leren leven. We danken u dat u ons ook deze avond weer samenroept. En dan bidden we om uw Heilige Geest, u die met uw woord en geest immers uw kerk bouwt, in ons midden woont. En u komt daarvoor de eer toe. En wij bidden dat u met die Heilige Geest ons ook zo vervult dat wij ontvankelijk zijn, dat we uw genade mogen kennen, dat er de liefde in ons hart is voor de Heer Jezus Christus, voor u de drie enige God, voor uw Koninkrijk, dat wij vast zullen vertrouwen op uw woord en op uw beloften, dat we mogen leven in de hoop, in de verwachting dat uw Koninkrijk komt en alles nieuw wordt. En zo bidden we ook voor deze avond. Wees ons nabij en schenk uw zegen. En mogen wij samen zijn tot uw eer, dat we u groot maken, dat we ook met hart en ziel en u verbonden zijn en daarnaar ook leren leven. Ook in de komende tijd, in de komende dagen, in ons dagelijks leven, in de dingen die op ons pad komen, wees ons daarin tot een leidsman. Vergeef ons genadig alle zonden en gebreken. Wij bidden dat u in uw barmhartigheid, in uw goede tierenheid, uw geduld met ons toont, verzoening doet over al onze schuld en ons terugbrengt wanneer wij dwaalwegen gaan. Schenk zo uw hulp in luisteren en spreken. En nu er deze avond het zevende gebod aan de orde komt over het huwelijk, de liefde en relaties en de seksualiteit, bidden wij ook voor elkaar, in het bijzonder voor diegenen voor wie misschien ook moeilijke dingen zijn in het leven, dingen misschien verkeerd gegaan, soms voor onze eigen schuld, waarin we uw wet hebben overtreden, of dingen die ons zijn overkomen of die we hebben meegemaakt, waarvan we slachtoffer zijn. Wij vragen van u, wilt u zo een ieder ook omringen met uw goedheid en barmhartigheid, zodat we al luisterend naar uw woord toch ook gericht mogen zijn op u en uw zegen ondervinden. Geef ons ook het juiste inzicht in de toepassing van uw woord. Leid ons, ook wanneer de concrete vragen in ons leven op tafel liggen en daarin een weg gevonden moet worden. We bidden zo voor elkaar, wilt u ons uw leiding geven. We bidden u voor allen die ons lief zijn en Heer, misschien zijn de mensen aan wie we denken, vrienden, familieleden, andere geliefden, waarover zorgen zijn, soms ook ernstige zorgen, over hun levensweg, over hun gezondheidsomstandigheden of over hun omgang met u of over hun afdwalen van u. Wij bidden dat u ook in hun leven spreekt en trekt en ook de gebeden die voor anderen worden gedaan in de gemeente, wilt u daar in uw belofte naar luisteren en ons verblijden ook dat we mogen zien en opmerken dat u verandering geeft, dat u hulp schenkt, dat u mensen ook terugbrengt bij uw woord en doet gaan in de weg achter Christus aan. Zegen de verkondiging van uw woord door heel de wereld heen. Zegen ook het getuigenis van het evangelie in onze directe omgeving. Ook wanneer we in onze levenswandel iets mogen laten zien van het christen zijn, het leven met u, geeft dat dat ook voor anderen tot een rijke zegen mag zijn. Ook mensen tot bekering brengt, trekt om u te gaan zoeken en kennen. Al deze dingen leggen we voor u neer, pleitend op uw belofte. En schenk ook deze avond uw zegen, in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond twee gedeelten uit het Oude Testament. Eerst in het Bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 5. En vervolgens uit de profetieën van Maleachi, enkele versen uit hoofdstuk 2. We lezen in de Bijbel eerst uit het boek van de Spreuken. Hoofdstuk 5. En daar staat in het woord van God het volgende. Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor tot mijn inzicht. Zodat je bedachtzaamheid in acht neemt en je lippen kennis bewaren. Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf, opdat je het pad ten leven niet zou inslaan. Zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft en je jaren aan een meedogenloze. Opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht. En je zwoegen ten goede komt aan het huis van een onbekende. Zodat je uiteindelijk kermt als het gedaan is met je vlees en je lichaam. En je zegt, hoe heb ik vermaning kunnen haten? En heeft mijn hart bestraffing kunnen verwerpen? En heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leraren? Mijn oren niet geneigd tot mijn leermeesters? In bijna alle kwaad heb ik verkeerd in het midden van de gemeente en de gemeenschap. Drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put. Laat je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, de waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Mogen je levensbron gezegend zijn. En verblijd je over de vrouw van je jeugd, een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laat een haar borsten jou te alle tijden dronken maken, dol voortdurend rond in haar liefde. Waarom zou je mijn zoon ronddolen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen? Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heer. Hij weegt al zijn sporen. Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Hij zal sterven omdat er geen vermaning was. Door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen. Tot zover uit Spreuken 5. En dan lezen we nu in Maleachi 2, de versen 14 tot en met 16. De kleine profeten, zoals die genoemd worden, de laatste. Maleachi 2, de versen 14 tot en met 16. Dan zegt u, waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Tot zover de schriftlezing. Uit de Heidelbergse Catechismus is vanavond aan de orde zondag 41. Als leidraad voor de preek in deze leerdienst lezen we uit de Catechismus zondag 41. Wat leert ons het zevende gebod, dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, het zij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden, daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden. Tot zover de catechismus. De preek staat stil bij drie punten. Ten eerste de echtbreuk, ten tweede de huwelijkstrouw en ten derde een bedreigd geluk. Dus we staan eerst stil bij de echtbreuk, ten tweede bij de huwelijkstrouw en ten derde een bedreigd geluk. We gaan zingen van Psalm 19, de versen 3 en 4. U kunt uw gaven geven in de collecten die zijn aangekondigd. En dan zingen we van Psalm 19, vers 3 en 4. Het gaat eerst over de zon. En op een mooie dag beweegt de zon zich langs de hemel. Stralend, maar nog mooiere glans, nog stralender is de wet van God die ons veel wijsheid leert. We zingen van Psalm 19, de versen 3 en 4. gemeente, het zevende gebod. Voor wie is dat bedoeld? Gij zult niet echt breken. We zouden kunnen denken, dit is voor mensen die getrouwd zijn. Toch moet het zo niet opvatten. Of niet beperken. God spreekt hiermee evenzeer tot alleenstaanden, tot jongeren, tot mensen die opnieuw alleen zijn. Breek de echt niet. Maak het huwelijk niet kapot. Welk huwelijk? Het huwelijk van uw naaste. Het zesde gebod, dat zei ons, blijf af van het leven van uw naaste, u zult niet doodslaan. Het achtste gebod, blijf af van het bezit van uw naaste, u zult niet stelen. En zo staat daartussen het zevende, blijf af van de vrouw van uw naaste. Breng hun huwelijk geen schade toe. En natuurlijk geldt dat ook je eigen echt verbintenis, als je die hebt. Maar zeker niet alleen. En daarom heeft iedereen ermee te maken. Ook de ongetrouwde. Breek het huwelijk niet van wie dan ook. Maak dat niet stuk. Breng dat niet in gevaar. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Bijvoorbeeld in uw werk. In de omgang met je collega, waar je nou mee samenwerkt, of je moet er samen mee op pad, en je praat met elkaar, en je vertelt iets vertrouwelijks, en je wordt close. Zelfs als je elkaar nog met geen vinger hebt aangeraakt, kun je toch al te intiem worden. Zodat die ander zich meer gaat hechten aan jou dan aan eigen man of vrouw. En natuurlijk, een goed en diepgaand gesprek met een collega is mooi. Mensen mogen natuurlijk heel vriendschappelijk met elkaar omgaan. Maar u en jij weet zelf ook wel, je kunt ook in een gevarenzone terechtkomen. Juist als je alleen bent, met iemand van het andere geslacht, terwijl je zelf of die ander niet vrij is. Je kunt in een gevarenzone komen, in de manier waarop je met elkaar omgaat of bij elkaar bent. En bewaak dan de grenzen. Het zevende gebod waarschuwt ons om geen ruimte te geven voor gevoelens van verliefdheid als een van de partijen getrouwd is met een ander of al een relatie heeft. Ook een beetje flirten is echt niet onschuldig in zo'n situatie. Ja, de wereld van vandaag om ons heen, die doet net alsof dat heel gewoon is. Alsof dat gewoon bij het leven hoort. En dat maakt het juist lekker spannend. Je moet toch je hart volgen. Nou, voor de Heere God is dat absoluut niet gewoon. Het wordt zelfs zeer gevaarlijk genoemd. Als een groot kwaad. Om op zulke manieren een huwelijk in gevaar te brengen. Het boek Spreuken beschrijft ook allerlei vormen van verleiden. Allerlei manieren waarmee mensen in een valstrik worden gelokt. En daaronder vallen bijvoorbeeld een bepaalde manier van kijken. Lonken met de ogen. Bepaalde bewegingen met het lichaam. Het Spreukenboek noemt ook manieren van jezelf opmaken of van je stemgebruik of onthullende kleding. Allerlei vormen die daarin een rol kunnen spelen om je te verleiden. En dan wordt er een appel gedaan op de gevoelens van een ander. Allerlei subtiele manieren die aantrekkingskracht uitoefenen. Ook drank helpt daaraan mee, of een beetje duisternis. Dat zijn de instrumenten van een hoer. Waarvoor de Bijbel heel realistisch waarschuwt. We hebben Spreuken 5 gelezen. U kunt dat ook lezen in Spreuken 6 en 7. Nou, van zulke sferen moet een christen zich verre houden. Zo'n klimaat van verleiding en van ontucht, dit zijn juist ook de zonden die de Galatenbrief noemt als de werken van het vlees. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Het seksuele gevoel op zichzelf is geen zonde. Dat gevoel, dat heeft de Schepper ons gegeven. Of dat je knap bent, of dat je iemand mooi vindt, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Wat doe je ermee? En bij wie lok je dergelijke gevoelens uit? God verbiedt ons ernstig dat wij de echtverbinding breken. Want het huwelijk waar het hier om gaat, de echt, het huwelijk, dat is geen menselijke uitvinding, maar dat is een heilige instelling van de Schepper. God heeft het ons gegeven. Het huwelijk, een unieke eenheid, een unieke en levenslange eenheid van man en vrouw die God aan de mensen gaf. En naar zijn maatstaven is het huwelijk een verbond. We kwamen dat tegen in de profetie van Maleachi. Die verzen uit Maleachi die zijn niet allemaal direct zo duidelijk, maar dit kwam er ook in naar voren. Dat het gaat om een verbond. De vrouw waarmee een man trouwt, dat is zijn metgezel waarmee hij een verbond heeft. En een verbond is iets anders dan een contract. Onze huidige samenleving beschouwt het huwelijk vooral als een contract. Je hebt afspraken. En je hebt verplichtingen naar elkaar toe. Maar een contract, dat kun je weer ontbinden. En een verbond niet. Een verbond, dat kun je alleen maar breken. Net zoals je een belofte breekt. En als je een belofte breekt, dan maakt dat schuld. In Nederland kan een stel ook een samenlevingscontract tekenen. En voor de Nederlandse wetten is er nauwelijks nog verschil met het huwelijk. Maar in Bijbels opzicht is het toch wezenlijk iets anders. Een verbond, dat ga je aan voor het leven. En God zelf is daarvan de getuige. Dat lazen we in Maleachi 2. Dus een contract, ja, dat kun je opzeggen of ontbinden. Maar wie in het huwelijk niet trouw is, die breekt een verbond. Het is een heilige verbintenis. En in dit verbond mag iets zichtbaar worden van wie de Heere zelf is voor zijn volk. Dat mag zichtbaar worden. En dan verheerlijkt dat verbond ook de Heere God. Zo komen we bij het tweede punt. We hebben eerst stilgestaan bij de echtbreuk. Ten tweede, de huwelijkstrouw. Ja, de huwelijksverhouding tussen man en vrouw, waarin je elkaar lief hebt en waarin je elkaar trouw blijft, die weerspiegelt iets heel wezenlijks van God. Die laat iets zien van de verbondsverhouding van de Here en zijn volk. Of van die band tussen Christus en zijn gemeente. Zo behoort dat te zijn. Door de genade van de Heilige Geest. Met een huwelijk. Zoals een man zijn vrouw trouw blijft. Door alle stormen van het leven heen, zo blijft Christus nog veel meer zijn bruidskerk trouw. Door alle wankelingen heen en door alle vervolgingen heen. En zie maar eens, op Golgotha, hoe de Heer Jezus Christus zichzelf gaf. Hoe hij zich gaf in een onpeilbaar diepe liefde voor zondaren. Hij gaf zijn leven voor zijn beminden. Hij kocht hen met zijn eigen bloed. En hij droeg de smaad om ons van die smaad te verlossen. Ja, een man kan tegen zijn vrouw zeggen, echt met alle liefde van zijn hart, ik heb alles voor je over. En toch is er geen man op aarde die zo ver ging als Christus. Geen man op aarde die zo diep afdaalde, die zoveel lijden verdroeg dan hij uit liefde voor de zijn. Christus. En zijn liefde, zo groot, zo goddelijk, is ondertussen wel het voorbeeld. In het huwelijksverbond geeft ook de een zich aan de ander. Daar is vertrouwen. Je geeft elkaar vertrouwen. En dat drukt zich het diepste uit in de geslachtsgemeenschap, als een eenwording in de liefde voor elkaar. Vertrouwen, eenheid. Maar niet alleen daarin, die liefde zit ook in heel veel andere dingen. Dat je dagelijks leven met elkaar deelt, dat je elkaar waardeert, dat je elkaar ook echt in ere houdt, dat je elkaar helpt en steunt waar dat maar nodig is. Ja, dan merk je ook de goede dingen op, de mooie dingen van je man of vrouw. Daar ben je blij mee, daar spreek je uit. Zo krijgt de liefde gestalte in die bijzondere band in het huwelijk. En in dat concrete huwelijkslijf weerspiegelt zich iets van Gods liefde. Zie je wat terug van die innige liefde tussen de Here en de gelovigen? Van zijn liefde, maar ook van zijn trouw. Want wanneer onze gevoelens voor de Heer soms maar zwak zijn, of wanneer wij hem uit het oog hebben verloren, of we gaan door een moeilijke periode waaraan we aan heel veel twijfelen, hij blijft trouw. Christus maakt trouw zijn beloften waar. En dat wordt nu ook van ons gevraagd. Wanneer een echtpaar door een moeilijke periode gaat, of het gevoel voor elkaar is verdwenen, we hebben misschien vragen of twijfels, dat huwelijksverbond verplicht ons om elkaar trouw te blijven. En dan niet alleen voor de vorm, niet alleen voor de mensen, maar echt met ter daad. Elkaar daar niet afbreken. Elkaar niet gaan dwarszitten. Zoveel mogelijk de liefde weer voeden. Voor sommigen kan dat een heel zware weg zijn. Een zware weg waarbij je dagelijks moet bidden om kracht van boven. Maar wanneer christenen in een moeilijke relatie hun man of hun vrouw toch trouw blijven. En dan niet alleen omwille van de kinderen. Maar ook omwille van Christus. Dan zien we daar iets van Gods trouw. Dat Hij trouw blijft. Het is zijn genade toch dat Hij mij niet in de steek laat. Maar verder gaat. En de liefde voedt. Begrijpt u waarom de huwelijkstrouw zo belangrijk is? We zijn geschapen naar het beeld van God. En door de zonde is dat verduisterd, is dat gebarsten. Maar die roeping blijft. Dat is het doel van de huwelijksrelatie. Dat daarin het goede van God zelf, dat je dat ziet glinsteren. Een goed huwelijk, een bijbels, een christelijk huwelijk. Daar ziet u een sterke liefde. Waar een mens veilig is. En vertrouwd. En daar vormt zich een warm gezin waarin men elkaar helpt. In deze wereld is het nooit volmaakt. In deze wereld gaat er ook veel mis. En u weet wel, soms gaat er wel heel veel mis. Een huwelijk kan bedorven worden door geweld. Of een gezin kan bedorven worden door wantrouwen of door jaloezie. Ja, als een man of vrouw ieder alleen maar voor zichzelf knokt, dan zie je er niet zoveel meer in terug van God. Ook wat dat betreft ontdekt een kind van God allerlei zonden bij zichzelf. Ook in deze dingen hebben we toch telkens vergeving nodig. En is het nodig dat wij een vijand worden van alle kwaad. Dat we een vijand zijn die tegen de zonde strijdt. En die lijdt onder de onvolkomenheid. Die we tegenkomen bij onszelf of bij anderen. Strijden tegen de zonde. Lijden. Onder de gebrokenheid. Loopt u daar niet tegenaan? Ja, wie de zonde van zijn eigen hart leert kennen, die gaat het als genade zien. In zoverre er een goed huwelijk mag zijn. Dat is toch ook genade? Als je kunt samenleven in liefde en in vertrouwen. Dat is van God. Dat is tot zijn eer. Dat is genade. Anderen mogen daar ook iets van zien. Wanneer je single bent, alleengaand, of je bent nog jong en je bent ongetrouwd, of u hebt uw man of vrouw kwijtgeraakt. U bent hem of haar kwijtgeraakt. Ja, dan kun je ook in het huwelijk van anderen iets van God zien. Als je ziet hoe twee mensen elkaar trouw zijn, enerzijds maakt dat het gemis best pijnlijk. Anderzijds kun je het misschien ook wel mooi vinden. Dat je voor die ander blij bent. Mooi zo'n stel in liefde en trouw. Mooi wat zij voor elkaar betekenen. Zo zie je daar toch iets ook in het huwelijk van die ander. Van God terug. Nu is het niet zo dat alle ongehuwden er evenveel moeite mee hebben. Maar voor sommigen kan het gemis wel moeilijk zijn. En bij dat gemis kan ook die seksuele component in hun leven horen. En dan kunnen andere vriendschappen heel waardevol zijn. Daarin spelen liefde en trouw ook een rol. Maar het is toch altijd weer anders dan een huwelijk. Ook dit is daar nog van te zeggen. Als we vanavond zien dat de liefde en de trouw in het huwelijk een afspiegeling zijn van het verbond van God, dan verwijzen zij daarmee naar die verhouding. Naar de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. En het zegt eigenlijk niet in het huwelijk, maar daar. Daar ligt het hoogste geluk. In dat voorbeeld. In dat verbond van God met zijn volk. En hoe sterk je zou kunnen verlangen naar een partner, het hoogste geluk ligt niet in de omgang tussen een man en een vrouw. Nee, die zaligheid die ligt in de omgang met Christus. Die ligt erin dat je zijn liefde kent en dat je mag delen in zijn trouw. Geen mens op aarde. Hoe lief ook. Hoe mooi ook. Geen mens op aarde kan je die volle vreugde geven die er is in Jezus Christus. Ik kom bij het derde punt. We hebben stilgestaan bij de echtbreuk. Ten tweede bij de huwelijkstrouw. Ten derde een bedreigd geluk. In zondag 41 van de catechismus, de uitleg van het zevende gebod, daarin wordt ons voorgehouden dat wij thuis of eerbaar moeten leven. U zult niet echt berekenen, dat wil zeggen dat we ons verre houden van alle onzedelijkheid. Ja, is elke seksualiteit slecht of vies? Nee, absoluut niet. Het is iets moois wat God heeft gegeven. Waar je plezier aan kunt beleven. Maar kuis, dat wil zeggen, houd de seksualiteit binnen de juiste kaders. Binnen de grenzen van wat goed en wat geoorloofd is. En het belangrijkste kader is het huwelijk van man en vrouw. Die elkaar openlijk en officieel trouw hebben beloofd. Daar alleen is het veilig. Daar alleen is het niet zomaar voor even als consumptie, maar je bent één geworden in een vaste relatie. Je bent elkaar echt gaan kennen. Twee levens raken verweven en dan is de lichamelijke gemeenschap daarvan de bezegeling. En de Bijbel die spreekt daar heel opgetogen over. Zoals in het boek Hooglied. En we hebben ook er iets van gelezen in Spreuken 5. Heel opgetogen over de vrouw van uw jeugd. De vrouw waarmee een man zijn huwelijksleven is begonnen. Ze is als een zeer lieflijke hinde, als een aangenaam steengeitje. Wees blij wanneer je haar ziet. Wees blij wanneer je haar omhelst. Drink water uit je eigen bak. Verkwik je met het stromend water uit je eigen put. Dat is een beeldspraak. Zoek het niet bij een ander. Geef jezelf niet aan een vreemde. Je komt bedrogen uit. Dat leidt tot je ondergang. Man en vrouw zijn geroepen om hun huwelijk goed te houden. Elkaar te zien. Elkaar te waarderen. Elkaar blij te maken. En dat je heel veel met elkaar deelt. Niet alleen het bed met elkaar deelt. Maar dat je ook wat je beleeft met elkaar deelt. En wat je bezighoudt. Wat je zorgen zijn. Je vreugde. Het zevende gebod. Dat laat zien dat dat het kader is. Daarbinnen leef je eerbaar samen. Ook dat we ingetogen moeten leven. Zegt zondag 41. Ingetogen. Nou, juist daar wil de wereld om ons heen niet echt van weten. De wereld van vandaag die zegt, zolang ieder zich er maar goed bij voelt, als er maar niets gedwongen wordt, dan mag je alles doen waar je zin in hebt. Ja, zo zien we het gebeuren daar waar het woord van God geen norm meer is. En dan moeten jongeren volgens die gedachte vrij experimenteren met allerlei vormen van seks. En allerhande films die spiegelen dag na dag het beeld voor. Van mensen die hun lusten en hun driften volgen onbeheerst. Zo'n wereld omringt ons. Zo'n wereld dringt naar binnen. Want ook mensen uit de kerk, ook al ben je gedoopt in de naam van Christus, kun je erin meegenomen worden. Jongeren, ook volwassenen, mannen en vrouwen. Wie het onderwijs van de Here wil volgen, die moet zichzelf beheersen. Wanneer je verkering hebt, is dat van groot belang. Een jongen die zijn meisje te vroeg haar maagdelijkheid afneemt, is dat wel een goede echtgenoot? Je geeft elkaar toch een last mee. Een last die je lang blijft knagen. Wat je niet terug uit kunt draaien. Belangrijk om jezelf te beheersen. Wees wijs. Luister naar het onderwijs van de Here. Om een sterke, diepgaande relatie op te bouwen, is het veel beter dat er niet wordt vooruitgegrepen op het huwelijk. Dat je elkaar langere tijd leert kennen. Dat je elkaar leert vertrouwen. Voordat je lichamelijk één wordt voor een goede relatie, moet je jezelf ook kunnen beheersen. Kijken verder in zondag 41. Ik lees ook over de noodzaak, ook buiten het huwelijk, eerbaar en ingetogen te leven. Denk aan de alleenstaande. Sommigen die verloren hun levensgezel door de dood of door een scheiding. Of de omgang wordt beperkt door een ziekte. Door een handicap. Anderen zijn heel hun leven single gebleven. Allerlei situaties waarin je bepaald gemis kunt ervaren. Waarin je misschien ook wel een worsteling hebt. Een worsteling met lichamelijke gevoelens waarover zelden wordt gesproken. En verder, gemeente, laten we niet vergeten dat er ook onder Gods kinderen mannen en vrouwen zijn met homofiele gevoelens. In de kerk ervaren we dat vaak nog als een wat lastig onderwerp. Omdat we uit de Bijbel opmaken dat een homoseksuele relatie voor een christen geen optie is. En dan kan aan hun seksuele verlangens niet worden voldaan. Nou, zo'n leven van onthouding, dat is vaak een zwaar, een eenzaam gevecht. En in zekere zin geldt voor een alleenstaande hetzelfde, want die kan zijn of haar verlangens evenmin tot ontplooiing brengen. En toch is het bij homofilie weer anders. Want dan kun je volgens de Bijbelse opvatting niet eens de hoop koesteren om tot een huwelijk te komen. Laten we er in de gemeente in ieder geval voor openstaan om met elkaar mee te denken. Met elkaar mee te bidden. Er zijn vele soorten te noemen. Van verleiding, van ontucht. De wijsheidsleraar in Spreuken 5 waarschuwt voor de vreemde vrouw. Haar lippen druppelen van honing. Ze zijn zoet en glad. Die lippen die zijn er om te vleien. Die raken je aan. Ze trekken je naar het kwaad, zegt de Spreuken schrijver. En ze lokken je in een verwoestende val. Juist die ernstige waarschuwing die steeds maar herhaald wordt. Laat zien dat we dit gevaar niet moeten onderschatten. Denk niet dat het wel meevalt. Begeef je niet langs het randje. Probeer niet een paar kleine stappen uit. Het sleurt je mee. naar de ondergang. Laat u waarschuwen door de wijsheid van Gods woord. Een slippertje maken of naar de hoeren gaan, seksueel misbruik in de kerk, in de zorg, met kinderen. Het maakt zoveel kapot. Het stelt u schuldig voor God. Op een zeker moment komt het allemaal naar u terug. Spreuken 5 vermaand, houd je er verre van. Om zulke overtredingen te begaan. Het zal je verteren, staat er in vers 11. In uw laatste zult u kermen en brullen. Je moet daar wel wroeging van krijgen. Om die waarschuwing kracht bij te zetten, wijst vers 21 ons erop dat ieders wegen voor de ogen van de Heere zijn. God weegt je gangen. Wat deed u met het huwelijk van uzelf of van anderen? Vanwege het gevoel van schaamte is een lastig onderwerp om er met elkaar over te spreken. En ondertussen omringen de verzoekingen ons voortdurend. Laten we in ieder geval eerlijk zijn. Ook eerlijk bekennen dat wij een zondig hart hebben. Dat we als mannen onze strijd kunnen hebben. Of dat je als vrouw je strijd kunt hebben. Dat jongeren hun vragen en moeilijkheden kunnen hebben. Volwassenen, die werken van het vlees, die toch leven in ons hart. Is er ook vergeving voor? Voor die zonde tegen het 7e gebod, in welke vorm dan ook. Er is al heel veel genoemd. Jazeker. Er is zeker vergeving. Ook voor al deze zonden. Je kunt er veel last van hebben. Je kunt je misschien diep schamen. Je kunt zelfs grote brokken hebben gemaakt. Of je merkt dat het een hevige strijd blijft. Een strijd met je zwakheden. Maar er is vergeving. Zeer zeker. Er is een volkomen vergeving door het bloed van Christus. Er is genade bij God. Dat betuigt immers de Bijbel, het woord van God. Leg het gerust voor hem neer. Hij heeft het al lang gezien, maar ja, met je berouw, met je probleem, ben je welkom bij God. Wat zei Jezus tot die overspelige vrouw? Ga heen en zondig niet meer. Met andere woorden, hij roept tot bekering. Maak er werk van om de zonde uit te bannen. Zoek een heilig en zuiver leven tot eer van God. Hoe doe je dat dan? Nou, ik zou zeggen, kom maar kijken. Bij het kruis van Golgotha ziet u de liefde van Christus. Daar is een man die zijn bruid zo lief heeft, dat hij haar verlost met zijn eigen bloed, zijn eigen leven. En die bruid van Christus, die gemeente, die is vuil van zonde, vuil van onreinheid. Die staat schuldig aan alle geboden van God. En toch heeft Christus haar lief. Hij betaalde haar schuld. Hij reinigt zijn bruid door het woord en de Heilige Geest. Kijk toch wat Christus heeft gedaan. Hoe diep zijn liefde gaat. Wil je tegen hem nog zondigen? Kunt u de prijs die hij heeft betaald vergeten? Laat dan die vrije genade van Christus, laat dan dat reinigende bloed van hem de kracht zijn om de zonde te haten, om er tegen te strijden, om ernaar te jagen, om juist voor hem heilig te mogen leven, is hij de bruidegom van uw ziel. In zijn naam, in de naam van Christus, mag ik u aanzoek doen. Ik doe jou een aanzoek. Het is een geestelijk huwelijksaanzoek, want Christus, hij wil u hebben als de zijne. Hij wil je als het ware trouwen. Zeg niet, wat kan ik hem geven? Wie ben ik toch voor hem? Zeg niet, nou dat kan ik niet geloven. U mag zijn bruid zijn, gemeente. U mag zijn bruid zijn. Heeft u hem geantwoord met uw ja-woord? Heb je je hart ook voor hem geopend? U mag zijn bruid zijn. En van dat verbond dient het huwelijk een afspiegeling te zijn. Dus hoe ga je nu om? Met de liefde met elkaar. Nou, leer de trouw van God te kennen. Die trouw die zo vol van geduld is. Vol van ontferming. Zo wonderlijk groot. Leer die trouw van God kennen. Laat dat je leven stempelen. Dat je ook trouw bent aan hem. Dat we trouw zijn aan elkaar. Dat je trouw bent in het huwelijk. De liefde en de trouw. Tussen een man en vrouw, die zijn een verwijzing naar de Heer. Een verwijzing naar zijn liefde. Die is als de zee zo diep. Een verwijzing naar zijn trouw. Als de wolken zo hoog. En als het huwelijk daar iets van laat zien, dan maakt het de Heere groot. Amen. We zingen van Psalm 34. De versen 5 en 11. Vreest hem te alle tijd. En het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. We zingen van Psalm 34, vers 5 en 11. Laten wij danken en bidden. Groot en trouwe God, barmhartige Vader, die de eeuwige bent, vanwege al uw eigenschappen bent u te prijzen. Komt u de aanbidding toe. Heere, alles wat leeft, wat adem heeft, wat u prijzen en loven. Nu en tot in alle eeuwigheid. Zo brengen we u de lof en de dank voor uw woord. Ook voor wat u geeft onder de mensen aan liefde. Liefde die mensen mogen hebben voor elkaar, waarin ze elkaar waarderen, waarin ze blij zijn met elkaar, elkaar helpen en steunen. U danken wij voor de vriendschappen die er kunnen zijn, wat mensen daarin voor elkaar mogen betekenen. We danken u dat u liefde geeft. Wanneer er een verkering is, een huwelijk, en voor het geluk wat daarin ervaren mag worden. Heere, we zien er immers uw hand in. Het beeld van het verbond dat u ook hebt opgericht met uw volk, met uw gemeente. En dan vragen wij van u om uw hulp, dat we ook daarnaar zullen leven. We bidden dat u ook ieder zegent en ondersteunt, wanneer er, waar er relaties zijn, mensen op weg zijn naar een huwelijk, ook als er spanningen zijn in een huwelijk, als bepaalde dingen zwaar vallen. Wilt u ook daarin gedenken, de weg wijzen, ook kracht om in uw wegen te gaan. Wij bidden voor hen van wie het huwelijk kapot is gegaan, of die daar heel dichtbij mee te maken kregen. Ouders of kinderen van mensen die uit elkaar zijn gegaan, die daar ook verdriet over kunnen meedragen. U wilt u in gedenken met uw barmhartigheid en omringen met uw hulp. U bidden voor jongeren die strijd hebben te voeren met verleidingen. Dat zijn niet alleen jongeren, maar we kunnen merken dat dat ook onder jongeren veel kan leven, wanneer ze allerlei dingen zien en horen en hun eigen gevoelens ook mogen bemerken. Wilt u hen daarin helpen om naar uw woord te leven? Ook als er verslavingen zijn. Ook als ze worstelen met bepaalde gevoelens en gewoontes. Wees hen daarin nabij en schenk uw kracht. U bidden voor mensen die homo zijn of lesbisch. Wilt u ook hen gedenken en helpen in de weg die ze gaan, de zoektocht die ze kunnen hebben, dat u zelf daarin hen voorgaat en nabij bent. Bidden we, Heere, dat de kerk, ook onze gemeente, een heilige en ook een veilige plek voor hen zal zijn. Wilt u ons samen daarin ook helpen en de weg wijzen. U bidden voor allen die lijden onder misbruik. Mensen die een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. Wilt u ook in die pijn en die herinneringen troosten en nabij zijn. U heling geven. We bidden voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt. En Heere, wie zal rein zijn voor uw aangezicht? Want soms hebben mensen ook al ernstige schade toegebracht aan relaties, aan anderen. En wij bidden van u dat u ook hen gedenkt. Dat u bekering geeft. Dat u berouw schenkt en vergeving en genade. We willen zo al deze dingen voor uw aangezicht neerleggen. In het vertrouwen dat u een God bent die hoort, die uw gemeente wilt leiden, onderwijzen. En dat we met al onze gebrokenheid en zwakheden bij u terecht kunnen. Blijf bij ons in deze week. Schenk ons ook daarin uw hulp. Mogen wij leven tot uw eer. Dat we vervuld zijn met uw Heilige Geest. En zo de vrucht mogen dragen van geduld, van liefde, van zachtmoedigheid en rechtvaardigheid. En dat daar ook een getuigenis van zal uitgaan in de wereld waarin u ons een plaats hebt gegeven, in de tijd waarin wij leven. Zo bidden we ook voor onze overheden. Wilt u ook die geven dat ze met wijsheid besluiten zullen nemen, dat daarbij ook de goedheid en rechtvaardigheid van uw wetten zal mogen blijken en gehandhaafd worden. Geef dat ook van overheidswegen en zo bescherming is voor het huwelijk en voor het onderwijs dat uw woord daarover geeft. Hoor ze ons gebed. Vergeef ons al onze zonden om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 143, de versen 1, 2 en 10. O Heer, wil mijn gebeden horen. En het tweede vers, een gebed om vergeving. En ook het tiende vers, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. We zingen van Psalm 143, de versen 1, 2 en 10. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.